De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht staat bij mij in de Bijbel boven Matthäus 18, vers 23. En het is die gelijkenis die ik graag met u zou willen lezen. Matthäus 18, vers 23. Dus na de gelijkenissen van Matthäus 13, weer de eerste gelijkenis, als ik goed verteld heb althans, in het Matthäus-evangelie. Er staat dan, Matthäus 18, vers 23, daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende, heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was en hem aanvattende greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij die schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertoornd zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover. En dat is dan een gelijkenis die in ieder geval op het eerste gezicht eenvoudig uitziet. Dat is hij ook. Al moet ik er meteen bij vertellen dat de consequenties van de gelijkenis over het algemeen toch niet zo gemakkelijk is. Maar hoe dan ook, de gelijkenis zelf mag niet al te ingewikkeld zijn. En bovendien is het zo dat deze gelijkenis heel mooi aansluit bij de gelijkenissen die we vorige keer besproken hebben. Namelijk de gelijkenis van de talenten. En in dat verband hebben we natuurlijk ook gesproken over de gelijkenis van de ponden en over de overeenkomst en het verschil daartussen. En in al die gelijkenissen gaat het dan om het koninkrijk der hemelen dat vergeleken wordt met enzovoorts. Daar gaat het natuurlijk altijd om, want zoals we nou uitgebreid gezien hebben, al deze gelijkenissen, alle gelijkenissen handelen per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarmee wordt ons ook een indicatie gegeven omtrent de tijd in de heilsgeschiedenis waarop deze dingen dan, waarop deze gelijkenissen dan van toepassing zijn. Dat was met de vorige twee gelijkenissen die wij bespraken enigszins gecompliceerd, omdat die gelijkenissen zo sterk op elkaar leken. Maar het gaat er dan maar om, en we hebben dat uitgebreid gezien, dat de gelijkenis van de ponden speciaal van toepassing is op de tegenwoordige vijfde bedeling, de bedeling der verborgenheid. En de gelijkenis van de talenten is meer speciaal van toepassing op de bedeling die daarna volgt. Zij het dan ook een hele korte, de bedeling namelijk van de volheid der tijden, waarin het koninkrijk niet meer verborgen is, maar openbaar wordt. Want zo is het eigenlijk. Beide gelijkenissen dan spraken over verborgenheden of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, terwijl ze uiteindelijk toch spraken over een verschillende tijd en in ieder geval over een verschillende bedeling. Zo moeilijker is het bij deze gelijkenis overigens helemaal niet. Maar de overeenkomst is natuurlijk wel dat het natuurlijk gaat om het koninkrijk der hemelen zoals het staat. Maar we dienen daarbij te denken altijd dat het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want dat is nou eenmaal de gedachte zodra een gelijkenis verteld wordt. Want dat is wat gezegd wordt daarover in Matthäus 13. En verder is het zo dat ook hier gesproken wordt over een koning die rekening hield. En dus afrekening is de gedachte uiteraard, die afrekening hield met zijn dienstknechten. Het moet ook duidelijk zijn, we hebben inmiddels de gelijkenis gelezen immers, het moet duidelijk zijn dat in de gelijkenis niet al te zeer van belang is dat het echt gaat om een koning en zijn dienstknechten. Het had ook wat anders kunnen zijn, maar het zal natuurlijk duidelijk zijn dat aangezien deze gelijkenissen spreken over het Koninkrijk der Hemelen, de hoogste instantie binnen dat koninkrijk inderdaad een koning is, en daar gaat het over. En de wijze van handelen van deze koning is natuurlijk ook de norm voor degene die deel uitmaken van dat koninkrijk. En zo wordt hier beschreven als dienstknechten. Het is altijd de koning en zijn dienstknechten. En de koning stelt de norm. En de dienstknechten hebben zich daaraan te onderwerpen. Aan de koning dus en aan zijn normen. Dat niet alleen. Betekent ook dat de dienstknechten zelf de houding en de handelswijze van de koning dienen over te nemen. Want dat is ook wat in vele gelijkenissen naar voren komt. En zeker ook in deze. Want in deze gelijkenis gaat het er in de eerste plaats natuurlijk om dat de handelwijze van de koning ook voorbeeld is voor de dienstknechten. Dat wil zeggen, die zouden op gelijke wijze moeten handelen. Dat brengt ons natuurlijk meteen bij typisch gemeentelijke waarheden, waarin immers vastgesteld wordt dat de Heer Jezus Christus ons hoofd is, in de zin van inderdaad degene die ons het leven gegeven heeft, maar die bovendien ook beschouwd moet worden als de koning van, laten we zeggen, van de gemeente. Ik weet wel, dat is een onbijbelse term, ik slik hem ook ogenblikkelijk weer in, maar het gaat erom dat weliswaar die uitdrukking niet gebruikt wordt, dat hij de koning is van de gemeente, of de koning van de kerk. He? Maar dus het heet, hij is het hoofd van de gemeente en in de praktijk is dat hetzelfde. Helemaal fundamenteel, formeel zeer zeker niet. Het gaat juist om het verschil, het gaat juist om de merkwaardige woordkeus als de Heer hoofd van de gemeente genoemd wordt. Maar niettemin is die situatie, die verhouding van het hoofd tot de gemeente wel degelijk afgeleid van de profetische waarheid dat de Heer Jezus koning zou zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is hij ook. En hij is niet alleen koning, maar bovendien maken wij wel degelijk deel uit van zijn koninkrijk. De term koning der kerk echter is een onbijbelse onbijbelse uitdrukking, die waarschijnlijk toch redelijk populair geworden is omdat hij allitereert. Hè? Omdat het is de koning der kerk, die bij de kaas aan het begin, dat maakt het natuurlijk toch dan een mooie uitdrukking. En kaas aan het begin, dus natuurlijk echt wat voor Hollandse kaaskoppen, maar dat is er niks mee. Niet met mij. Klopt, geloof ik niet. Hè? Nou ja, laten we zitten. Maar de koning der kerk, als je dat een paar keer gehoord hebt, denk je vast dat het in de Bijbel staat. Hè? Het lijkt zo'n mooie uitdrukking, maar het is niet waar. Hij heet het hoofd van de gemeente, het hoofd van zijn lichaam, namelijk de gemeente. Maar in de praktijk maakt het niet zoveel verschil, omdat het erom gaat dat het lichaam onderworpen is aan het hoofd, zoals het koninkrijk onderworpen is aan de koning. Er is alleen echter één belangrijk verschil tussen de beide gedachtegangen. Dat is namelijk dat bij koning en koninkrijk uitdrukkelijk sprake is van de een of andere machtsverhouding, terwijl binnen de verhouding hoofd en lichaam niet sprake is van een machtsverhouding, maar er sprake van een eenheid, een levenseenheid. Dus nog een andere manier om het te zeggen, die is, dacht ik, duidelijker. Dat is deze, dat in de verhouding tussen koning en koninkrijk sprake is van een georganiseerde, een organisatorische eenheid, terwijl in de verhouding hoofd en lichaam, en dus hoofd en gemeente, sprake is van een organische eenheid. In het ene geval is de eenheid tot stand gebracht via allerlei regels en wetten. In het andere geval, in het geval van de gemeente, is de eenheid tot stand gebracht gewoon door het leven zelf. En dat is dus een belangrijk verschil. Het zal ook duidelijk zijn dat de eenheid tussen Christus en de gemeente, en dus tussen hoofd en lichaam, een veel hechtere eenheid is, een veel vanzelfsprekender eenheid ook dan de eenheid in het koninkrijk tussen koning en koninkrijk. Maar hoe dat ook zij, de grondgedachte is hetzelfde, namelijk dat het koninkrijk aan de koning onderworpen is of dat het lichaam aan het hoofd onderworpen is. De grondgedachte is beslist gelijk en verder zou je moeten bedenken dat in het Oude Testament zo dikwijls gesproken wordt over het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament dat komen zou, waarin de Messias zou verschijnen, die zijn koninkrijk zou oprichten, in de eerste plaats over Israël en daarna ook over de volkeren. En we dienen te weten dat de toepassing van die waarheid op de gemeente inderdaad een hogere is, zodat de verhouding van koning tot koninkrijk, zoals die voor het nieuwe verbond werd aangekondigd, inderdaad een lagere is dan de eenheid in de gemeente. Want het moet duidelijk zijn dat de eenheid tussen hoofd en lichaam inderdaad hoger is, maar niettemin wel degelijk, wat de Bijbel betreft, stoelt op de profetieën omtrent de komst van een koning die een koninkrijk zal oprichten. Het is precies dezelfde waarheid, alleen hoger toegepast. Nou, hier gaat het om deze waarheid, dat er een koninkrijk zou zijn, een verborgen koninkrijk weliswaar. Het staat er niet bij, dat weet ik, maar we hebben dat zo uitgebreid besproken toen in Matthäus voor de eerste keer één gelijkenis verteld werd, namelijk in Matthäus 13, vroeg men de Heer, waarom doet u dat, want die mensen die het horen begrijpen er niks van en wij trouwens ook niet. Vroegen de discipelen. En toen, ongeveer zo, hè. En toen zei de Heer, dat komt omdat deze gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die hoeven ze ook niet te weten. Jullie mogen het wel weten, maar ik zal het je zo uitleggen. En dat is wat hij deed. Nou, dus de gelijkenissen handelen over de verborgenheden van het koninkrijk. En het aardige daarvan is dat daarna ook nooit meer gezegd wordt dat ze gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. Er staat gewoon het koninkrijk. Maar wij dienen erbij te denken, omdat het ons verteld is, de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is de eerste en veruit belangrijkste indicatie tot de verklaring van deze gelijkenissen. Nou, waarbij ik voor de goede orde ten overvloede nogmaals op wijs dat de verborgenheden van het koninkrijk, dat zijn alle dingen die verband houden met het koninkrijk sinds de oprichting en tot aan het moment dat het openbaar geworden is. Kortom, het werd opgericht door de opstanding van Christus en sindsdien is er een verborgen koninkrijk. En het is pas openbaar wanneer de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid aan het eind van de volgende bedeling. Aan het eind van de zesde bedeling. Zodat de verborgenheden van het koninkrijk verband houden met de gebeurtenissen in vijfde en in zesde bedeling. En de twee gelijkenissen van ponden en talenten die we hiervoor besproken hebben, gaan inderdaad respectievelijk over die vijfde en die zesde bedeling. Daarvoor, in de eerste vier bedelingen, is niet sprake van een verborgen koninkrijk. Daar is alleen sprake van een aangekondigd koninkrijk. Daar wordt een koninkrijk aangekondigd dat er nog niet is. Dat is dus niet een verborgen koninkrijk. Het is alleen onnauwkeurig taalgebruik dat tot die conclusie zou kunnen leiden. Sommige trekken die conclusie heb ik wel eens gemerkt. Maar het is in het Oude Testament niet verborgen. Dat wil zeggen, er is helemaal geen koninkrijk. Ook niet een verborgen koninkrijk. Dus er is er helemaal geen één. Pas daarna, sinds de opstanding van Christus, is er dat koninkrijk. Waarbij de Heer na zijn opstanding zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En deze koning van het koninkrijk, die is dat geworden krachtens de ordening van Melchizedek. Oh, u dacht dat hij priester was naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat is zo, maar dat is hetzelfde, nietwaar? He? Koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En aangezien hij pas priester naar de ordening van Melchizedek geworden is door zijn opstanding, is hij dus ook koning naar de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding. En aangezien de ordening van Melchizedek verband houdt met het nieuwe verbond, is hij dus de koning van het nieuwe verbond en daarmee van de nieuwe schepping en dus van het Messiaanse Rijk in het algemeen sinds zijn opstanding. Dat is een heel eenvoudige waarheid, en ik dacht dat we die zo langzamerhand allemaal wel kenden. Maar sinds dat zo is, is het koninkrijk verborgen in afwachting van de openbaring daarvan helemaal aan het eind van de zesde bedeling. Zodat deze gelijkenissen spreken over de vijfde of de zesde bedeling. En soms maakt het geen verschil en gaat het over allebei of over allebei niet. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Uit het verband van de gelijkenis zelf zal dat wel blijken. Nou, hier gaat het om het koninkrijk der hemelen dat vergeleken wordt met bij staten. Maar ja, wat ze in de voorzetsel, zeg ik altijd, wat ze in de preposition of zoiets, weet ik veel. En wat is er met een voorzetsel, dat maakt niet uit, hè. Er staat, het koninkrijk wordt vergeleken bij of met een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wil. Dat wil zeggen, een afrekening. Er moest betaald worden of zoiets in elk geval. En daar staat er meteen, dat is ook van belang om dat te zien, daar staat als hij nu begon te rekenen. En vooral wil ik even stilstaan bij het woordje nu en bij begon. Als hij nu begon te rekenen. Ik praktiseer of ik een bijbeltekst weet waarin dat woordje nu wordt uitgelegd. En ik dacht dat zou kunnen fungeren Johannes 19 vers... vers 33. Ja, ik neem er gewoon een die ik het meest recent in mijn geheugen heb. Johannes 19, vers 33 neem ik maar. Daar staat, daar gaat het over de kruisiging van de Heer Jezus. En de Heer was gestorven, want er staat in vers 30. En toen baden de Joden dat, dat de lichamen van de kruisen zouden worden afgenomen, omdat het vrijdag was en dat tegen zonsondergang de Sabbat zou beginnen. Nou, dat werd hem toegestaan. En dan staat er in vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar, en dan vers 33. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. En dat woordje nu is niet alleen de aanduiding van dat tijdstip, van het is alleen dit tijdstip, maar nu wil hier zeggen inmiddels. Dat wil zeggen, er was een tijd verstreken en die tijd was voorbij en nu, inmiddels, was hij overleden. Nu duidt niet alleen op het tijdstip zelf, maar ook op de tijd die eraan vooraf ging. Dat zit erbij ingenomen. Hè? Hij was inmiddels of reeds, reeds wil ook zeggen nu, maar dat wil zeggen dan rijkelijk vroeg in elk geval. Hè? Dan is het vroeg. Dus als hij nu of nu reeds of al gestorven was, of inmiddels in de zin van dat het wat vroeger gebeurd was dan met de anderen. Er was tijd verstreken en die tijd was nu om. Dat zit allemaal in het woordje nu. Nou, dan ga ik terug naar Matteüs 18 vers 24. Als hij nu begon te rekenen. Dat nu betekent dan ook inderdaad dat er eerst tijd verstreken was. En dat nu heeft dan ook de betekenis van rijkelijk vroeg. Het was nog niet verwacht, maar het kwam al. Je zou dus ook kunnen lezen, net als in Johannes 19 vers 33, reeds. Als hij reeds begon te rekenen. Het was het begin. En dat blijkt ook wel, want er zit hem ook in het woordje wat erachter staat. Het begon, als hij nu begon te rekenen. Er was een tijd gepasseerd, er was van alles gebeurd, die dienstknechten hadden van alles gedaan of niet gedaan, dat doet dan eens de zaken, maar er was al tijd gepasseerd, dat is maar de gedachte, en nu begon de afrekening na verloop van deze tijd. En in het begin van die afrekening werd tot hem gebracht iemand die hem schuldig was 10.000 talenten. Maar we spreken over het koninkrijk. De gedachte is dat, dat bij dat koninkrijk, of dat terwijl dat koninkrijk daar is, dat deze koning zijn dienstknechten tot zich roept en afrekening houdt. En het begint dan meteen met die ene die hem schuldig was 10.000 talenten. Dus de gedachte is eigenlijk deze, dat in de dagen van het Oude Testament een koninkrijk was aangekondigd. Het zou ooit komen. En hier in deze gelijkenis is het inmiddels gekomen. En nu dat koninkrijk er is en de koning de macht heeft, roept hij meteen die dienstknechten en er moet een afrekening gehouden worden. Kortom, de oudtestamentische tijd is voorbij. Nu verschijnt de Messias, de koning zelf, de opgewekte uit de dood en er wordt afrekening gehouden. Let wel, die afrekening is uiteraard niet dezelfde als die van Lucas 19 en Matteüs 25. Dat wil zeggen, niet dezelfde als die van de ponden en de talenten. Dat is een heel andere gelijkenis. Dus we zullen dat ook wel zien. Want als ik het zo vertel, zou je meteen al tot de conclusie moeten komen dat in de eerste plaats al die gelijkenissen omtrent het Koninkrijk der Hemelen, dat die allemaal iets met bedelingen uitstaande hebben. Die hadden met tijd te maken, altijd met een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis. Een periode die niet meteen aan het begin van de heilsgeschiedenis ligt, ook niet aan het eind. En die dus ergens tussen uitgegrepen wordt. Daar gaat het maar om. Hè? Nou, en wat we dan zien, is dat deze periode van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want daar gaat de gelijkenis over, beginnen met deze afrekening en er wordt meteen de allereerste dienstknecht geroepen, want er staat, is de eerste dan, hè, als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was, 10.000 talenten, en de vraag is, wie zou dat nou kunnen zijn? Nou, ik niet, ik zit me aan te kijken, nee, ik niet, nee. Zo was het niet. Kijk, we hebben de gelijkenis gelezen, dus het is zo moeilijk. Er waren er maar twee in het hele verhaal. Ja, er waren meer dienstknechten, maar er wordt maar over twee gedetailleerd gesproken. De een had 10.000 talenten schuld in vers 24 en de andere had 100 penningen schuld. Waarbij een talent uiteraard veel meer is dan een penning. En bovendien 10.000 is het kwadraat van 100. Daar heb ik veel middag op zitten rekenen. Maar zo is dat, hè. 100 maal 100 zijn 10.000 te zijn. Volgens...
Bartjes,
zo heette die man.
Bartjens,
uit Zwolle kwam die, ja. Uit de Asseldorpstraat. Nou, hè?
Het is een vervulde 100.
Ja, en 100 was al een vervulde 10, hè. Nee, het gaat dus inderdaad om een 100, maar een 100 op zeer nadrukkelijke wijze. De gedachte is eigenlijk dat de verantwoordelijkheid van deze dienstknecht, die eerste met zijn 10.000, nou ja, talenten staat er dan achter, met zijn 10.000, die verantwoordelijkheid was vele malen groter dan de verantwoordelijkheid van die andere dienstknecht in vers, wat was het? Vers 28, die hem slechts 100 penningen schuldig was. Het gaat allebei om 100, maar die eerste 100 is een 100 maal 100 en is daarom vele malen zwaarder. Mocht u de getallen passeren, want er zijn mensen die zijn allergisch voor getallen, heb ik gemerkt. In ieder geval zodra ze in de Bijbel staan. Nee, op een bankrekening niet. Nee, maar op de... Nee, die kunnen alle telefoonnummers onthouden, is geen probleem. Maar komen de getallen in de Bijbel voor, dan grijpen ze met de handen in het haar. Voor zover ze dat er nog hebben natuurlijk. Maar al mocht je de getallen missen, echt, ik doe er wel een beetje grappig over, maar het is echt waar. Hoor. Er zijn mensen die meteen, als er een getal in de Bijbel staat, zeggen, oh, moet je eens roepen, 666, dan breekt er meteen paniek uit. Dat is waar. Dan hebben ze ergens een telefoonnummer waar 666 in voorkomt, weet je wel, dan durven ze het niet te draaien. Nou goed, nee echt. Komt, ja, wacht er maar op, maar het komt echt voor. Nou goed, mocht je de getallen nou gemist hebben, dan heb je altijd nog de talenten tegenover de penningen. En daar heb je niet zoveel verstand voor nodig om te zien dat een talent heel wat meer is dan een penning. Zodat je daar ook altijd nog het verschil ziet tussen beiden. Nou goed, die eerste, dienstknecht, heeft in ieder geval een hele grote schuld. Ik kom er later wel op terug, meer speciaal. Heeft in ieder geval een heel grote schuld aan die koning. En hij komt als eerste en hij had niet om te betalen. Dat hadden wij al gedacht. Want als in de Bijbel de eerste komt, dan kan hij inderdaad niet betalen.
Nee? Ezo had ook geen geld voor de dendermoes. Ezo niet.
Dat klopt ook, ja. Komt tekort. Nou ja. Goed, dan gaan we even verder. Hij had niet om te betalen. En als hij dus geen geld had om te betalen, beval zijn heer, dat is de koning dus, maar die wordt hier ineens heer genoemd. Is ook wel aardig, zodat je meteen weet wie die koning eigenlijk ook weer is. Hè? De beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen al wat hij had en dat de schuld zou betaald worden. De consequentie van zijn onvermogen is dus inderdaad dat hij in slavernij terecht zou komen, de beschikking over zichzelf zou kwijtraken, zichzelf zou verliezen. Kortom, als je jezelf verliest, ga je verloren. Dat betekent het eigenlijk. Maar die dienstknecht, er staat van in vers 26, de dienstknecht dan, nedervallende aan bad hem, dus hij viel op zijn knieën, en zei de Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Dat wil zeggen, geef mij de tijd. Langmoedig, dat woord langmoedig wordt hier nou mooi even geïllustreerd. Want er blijkt uit wat het betekent hier, hè. Dat is leuk voor de gelegenheid, hè. Wees langmoedig en ik zal u alles betalen. Ik heb eens iemand gekend, ik zal zijn naam niet noemen, omdat hij een Leeuwarder was. Die zei, wil je soms misschien voor mij een potje honing? Toen zei ik, nou, dat is niet gek, dat wil ik graag hebben. Wat kost dat? Nou, dat kostte dan niks. En ik zei, nou, dat is goed, doe maar een potje honing. Waaraan die broeder zei, want er was een broeder hier in Leeuwarden. Die zei, nou ja, dat duurt nog wel een paar maanden waarschijnlijk. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, ik heb maar één bij. Nou goed. Dat was broeder Nij dan, dus vooruit. Ik heb het goed onthouden, hè?
Ja.
Ja, nee, ik moest al langer moed hebben, dus ik wacht nog steeds op dat potje. Hoe is het met die bij?
Een potje? Dat heb je al lang gekregen. Zonder hond.
Nee.
Maar het was niet van die ene bij.
Oh, het was niet van die ene bij. Nou goed. Maar dan heb je dus een lange moed voor nodig. Je moet gewoon lang wachten. Langmoedig zijn wil zeggen dat men geduld heeft. En niet alleen negatief geduld, want dat is lijdzaamheid, hè? Dan onderga je het lijden en dan is het negatief geduld. Maar langmoedig is een positief geduld van je moet lang wachten, maar je weet zeker dat het in orde komt. Nou, dus die dienstknecht zegt tot zijn heer, wees langmoedig en ik zal u alles betalen. Hij moest wel lang sparen natuurlijk, maar hij had waarschijnlijk ook één bij. Wat niet zo'n gekke... Hoe noemen ze dat? Associatie is hoor. Maar kijk, dan zal ik het maar vertellen. Maar die ene dienstknecht die 100.000 talent schuldig was, wie dat is, dat weet u toch. Hm? Ja, is gewoon Israël natuurlijk. Gewoon Israël, levend onder de wet. Die 10, weet u wel, die had het woord van God ontvangen. Talenten, weet u niet meer, die kandelaar die Israël had, die een uitbeelding is in ieder geval van het woord en daarmee ook van de wet, het woord Gods in het algemeen enzovoort, die kandelaar in de tabernakel van 1 talent, ja goud, nou ja, doet er niet toe, maar 1 talent in elk geval. Die talenten wijzen inderdaad op het woord van God in elk geval. Nou, hoe dat ook zij, deze dienstknecht, die als eerste moet verschijnen, van wie het eerste gevraagd wordt, aan het begin van het koninkrijk, die kan niet betalen. Dat is toch heel eenvoudig. Toen verscheen de Heer immers bij zijn opstanding uit de dood. En dan zou er afrekening gehouden moeten worden. Maar wat er allemaal gezegd wordt in die dagen en over de positie van Israël, is dat Israël tekortschoot en niet betalen kon. En niet kon doen wat het zei te willen doen. En dat moest het toegeven, dat het dat niet kon. En daarna moest besloten worden, moest de conclusie getrokken worden, dat er dus in de praktijk geen verschil bestaat tussen Jood en Heiden. Ook niet verschil dus tussen de ene dienstknecht of de andere, zal ik maar zeggen. Om de wel eenvoudige reden dat niemand betalen kon. En Israël, die de grootste verantwoordelijkheid had, kon dat uiteraard niet. We vinden dat soort uitspraken in de bekende teksten, denk ik altijd. Ik aarzel altijd om ze te lezen. Want ik denk, die mensen kennen dat allemaal uit het hoofd. Bijvoorbeeld Romeinen 3. Romeinen 3. Waar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden? In vers 21 staat dat. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. En dus ook buiten Israël om eigenlijk, want het is zonder de wet om. Zonder de wet en buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen wie? Tussen Jood en Griek hoor ik. En dat is het ook, want daar gaan de voorgaande hoofdstukken over. Voorgaande hoofdstukken. Dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. Nou ja, de voorgaande hoofdstukken, ik bedoel hoofdstuk 1, 2 en het eerste deel van hoofdstuk 3 uiteraard, spreken over de noodzakelijkheid van het evangelie. Spreken over het verschijnsel dat de hele wereld inderdaad behoefte heeft aan de, of een, maar in ieder geval aan de blijde boodschap. Want de gedachte is dat de gehele mensheid, de gehele wereld, dus ligt onder de toorn Gods. Dat is Romeinen 1 al, waar dat staat. Dat wordt er uitgebreid beschreven. En dus is er behoefte aan de een of andere oplossing van dat probleem. En dus ook aan de prediking van de oplossing van dat probleem. Dat is gewoon de prediking van de blijde boodschap. De prediking van het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is Romeinen 1 vers 1, geloof ik. Ja, 1 en 2. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Want het evangelie is de boodschap van het nieuwe verbond. En dus de boodschap van het koninkrijk en van de komst, van de, eigenlijk van de aankomst, van de koning enzovoorts. En dan wordt in de rest van deze hoofdstukken, met name dan in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, gezegd dat die behoefte aan de blijde boodschap niet alleen daar is waar men het woord van God helemaal niet kent, maar ook daar waar men dat woord van God wel kent of heeft. Kortom, de gedachte is niet, de Joden hebben al de wet, nou moet er alleen nog een boodschap komen voor de heidenen. Maar de gedachte is dat de Joden weliswaar de wet hebben en dus een boodschap, al is het dan het oude verbond, maar dat men aan de eis van het oude verbond niet kan voldoen en dat Jood zowel als heiden dus behoefte hebben aan het nieuwe verbond en dus aan het evangelie, de blijde boodschap. En dat is wat steeds gezegd wordt, dus wat ook steeds nagevraagd wordt over wat dan de positie is van de Jood in dit verhaal. En dan wordt er verscheidene malen in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 gezegd dat er geen verschil is tussen Jood en heiden. Joden zijn niet uitnemender dan heidenen, dus vers 9 van hoofdstuk 3. Joden hebben geen voordeel boven de heidenen, dus vers 1 van hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 2, het gedeelte van vers 7 tot en met 11, staat dat er bij God geen aanneming is des persoons en dat dus iedereen loon naar werken krijgt, ongeacht of hij Jood of Griek, oftewel Jood of heiden is. En in hoofdstuk 1, vers 16 stond al dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor ieder die de wet heeft of kent of daaruit leeft. Of voor een ieder die de wet niet heeft, maar in plaats daarvan het nieuwe verbond. Nee, het is voor een ieder die gelooft. En de rechtvaardige, wie hij ook is, Jood of Griek, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1 vers 17. Nou, zo snel heb ik nooit drie hoofdstukken samengevat. Dat is weer een record vanavond. Maar ik neem dan die draad weer op in Romeinen 3. Want daar staat dan in vers 22 dat de rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. En daarmee sluit het aan bij Romeinen 1 vers 16, zoals ik al zei. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft en dus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid, vers 22 weer van Romeinen 3, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek dus, want daar gaat het nou al drie hoofdstukken over. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En ik heb mij eens laten uitleggen in de tijd op de zondagsschool dat derven betekent dat men tekort heeft, dat men tekort schiet. Zij schieten heerlijkheid Gods tekort. Zij hebben niet genoeg. Ze hebben wel wat, maar niet genoeg. Dat is een van de problemen. Men heeft wel iets, maar niet genoeg. En ook in het Nederlands kun je zeggen, ik heb geen geld, terwijl je wel degelijk geld hebt. Want ook de uitdrukking, ik heb geen geld, kan betekenen, en dat betekent dat denk ik meestal, dat je wel geld hebt, maar niet genoeg. Had Israël dan geen woord van God? Had Israël dan geen boodschap ontvangen? Had Israël geen heerlijkheid ontvangen? Ja, zeker wel. Of in het Fries, ja wis. Maar in ieder geval niet genoeg. En dat staat dan later ook in 2 Korinthe 3. Nou, Fries. Nou, ja. Maar, hè. Ik zie jullie denken.
Maar goed. Ja, die heeft je al verwacht.
Nee, dat is zo. Ja. Nee, we komen hier nou al een paar jaar. Dus, ja, wis. Ja. Nou, hoe dan ook. Er is wel heerlijkheid, maar veel te weinig. Dat is ook wat 2 Korinthe 3 zegt. En 2 Korinthe 3 zegt er zelfs bij. Als de heerlijkheid van het nieuwe verbond verschijnt, dan zie je die heerlijkheid van het oude verbond niet eens meer. Dus daarbij te verwaarlozen, daar gaat het maar om. Men heeft te weinig. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardig, gratis dus, uit zijn genade. Namelijk door de verlossing die in Christus Jezus is. Heb je dat drie keer, hè? Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die niet in hen, maar in Christus Jezus is. En een beetje heerlijkheid of rechtvaardigheid Gods wat er in de wet zou zijn, telt daarbij absoluut niet mee. Want de dingen worden, de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar zonder de wet en dus buiten de wet om. Zodat er inderdaad geen verschil is in die zin tussen Jood en heiden. Maar het gaat erom dat de Jood dus inderdaad tekort schiet. Van de heiden is dat vanzelfsprekend. De heiden is volgens de definitie van Romeinen 2 degene die de wet niet heeft, hè, dat staat daar, hè. In Romeinen 2 vers 14, tussen haakjes, we zien dus dat de Bijbel haar eigen woorden definieert. Hè? Langmoedigheid hebben we net gezien, wat het betekent. En nu zijn we in Romeinen 2 vers 14, daar staat, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, en daarmee is gezegd dat heidenen diegenen zijn die de wet niet hebben. Nou, heidenen die de wet niet hebben, schieten dus in elk geval tekort. Dat hoeft niet speciaal vermeld te worden. Maar wel wordt speciaal vermeld dat Israël, en dus degenen die de wet wel hebben, dat dat ook tekort schiet. En die betalen kan. Bovendien komt er dan nog eens bij dat dezezelfde Romeinenbrief dan ook nog uitlegt dat degenen die de wet hebben, door de wet veroordeeld zullen worden. Want het oordeel is zwaarder. Laat ik zo zeggen, waar het gaat om de weg der zaligheid en dat soort dingen meer, en de kennis omtrent God en zijn wegen en zijn werk, daar is het uiteraard zo dat degenen die daarvan op de hoogte zijn, een grotere verantwoordelijkheid hebben dan degenen die er niet van op de hoogte zijn. En de verantwoordelijkheid van Israël is dus veel zwaarder dan die van de heidenen. De tragiek is dan ook dat Israël probeert haar eigen identiteit te bewaren door vooral de wet voor zichzelf te houden, als een soort nationaal erfgoed, maar daardoor laat men juist een groter oordeel op zich. Omdat het kennen van het woord Gods, dus het kennen van de wet, inderdaad een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid namelijk om dat woord ook mede te delen aan of uit te dragen aan de heidenen. Want daartoe was het aan Israël gegeven. Vandaar dan ook dat de wet niet beschouwd kan worden als een voordeel en ook niet als een nadeel als dan Israël gegeven wordt. Het voordeel is namelijk dat men daardoor de eerste is die kennis maakt met Gods werk en dus met Gods genade, met de rechtvaardigheid Gods en dat soort dingen meer. Maar het nadeel is dat men er dan ook verantwoordelijk voor is. En als men dat niet nakomt, dan kan je het tegen elkaar wegstrepen. En zo gebeurt ook. Dat is trouwens niet meer Romeinen 2 en 3 dan, maar is dan inmiddels Romeinen 11, waarin dat uiteengezet wordt. Laatste gedeelte namelijk. Maar goed, daar wil ik het nou ook niet over hebben. Het gaat er maar om dat Israël tekort schiet. We vinden daar trouwens nog een schitterend voorbeeld van in een soort van gelijkenis. Het is geen gelijkenis, hoor. In een geschiedenis namelijk, in Handelingen. Weinig bekend denk ik wel eens, en daarom haal ik het maar even aan. Want wij lezen in Handelingen 5 over een zeker man met name Ananias. Ananias. Ja, dat was een vrouw, ja. Een zeker man met name Ananias met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. Een boerenhofstede, of zoiets, een haven. Staten. En onttrok van de prijs, ook met medeweten zijn een vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostel. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Goed, ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval, Ananias, vers 5, deze woorden horende viel neder en gaf de geest, en er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En het verhaal is in het kort deze, dat Ananias gewoon een type is van Israël, dat leefde onder de wet en inderdaad tekort schiet. Niet kan opbrengen, niet wil opbrengen, maar hoe dan ook, het brengt niet op. En daar gaat het maar om. Ja, ik neem dan gewoon niet de tijd om dat nader uit te leggen. Maar die naam Ananias moet voldoende zijn om aan te geven dat deze man inderdaad in beeld is van Israël onder het oude verbond. En meer speciaal aan het einde van het oude verbond, bij de overgang naar het nieuwe. Want daar, bij de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, en ook bij de overgang van de prediking van het oude naar het nieuwe verbond, daar treffen wij altijd ene Ananias die dan vervolgens van het toneel verdwijnt. Soms heet hij ook Annas, dat is hetzelfde. Dan is hij de hoge priester, weet u wel. Laatste hoge priester officieel van het oude verbond. Want Caiaphas was een schoonzoon, die was officieel dus helemaal geen hoge priester. Dus Annas was officieel de hoge priester. Dat is hij voor het leven, dus hij kon nooit opgevolgd zijn terwijl hij al leefde. Annas was dus de laatste hoge priester van het oude verbond. Dat kan niet missen, want onder hem werd de Heer Jezus ter dood veroordeeld. En stond hij dus ook op uit de dood. En de Heer was de eerste hoge priester van het nieuwe verbond nadat het oude voorbij was. Zodat Ananias, wiens naam betekent genade van Jehovah. Hij heet eigenlijk namelijk Ganania in het Hebreeuws. Ja, die Grieken die hadden een soort van spraakgebrek op na, net als de Groningers. Ben ik nog net op tijd? Ja. Oh, goed. Maar zoiets, hè. Maar Ananias is eigenlijk Ganania. En dat betekent zoveel als genade van Jehovah. Het is trouwens dezelfde naam als die van Johannes. He? Alleen de twee delen van de naam zijn omgekeerd, maar het is hetzelfde. Johannes, Hanania of Johannes, Ganania of zo is het eigenlijk dan. He? Maar het is precies hetzelfde. En als die Ananias geweest is, dan komt daarna het nieuwe verbond. Het is met Johannes trouwens ook zo, want Johannes is dan Johannes de Doper en daarna verschijnt de Messias zelf. Heel gemakkelijk. He? En dan hebben we nog een Ananias, die komen we heel laat in Handelingen tegen. Dan is hij ook zogezegd hoge priester. Dat kan natuurlijk nooit, maar hij fungeert als zodanig, als voorzitter van het Sanhedrin. Dan moet Paulus ervoor verschijnen. En u weet hoe het dan gaat, hè? Paulus is de vertegenwoordiger van de hoge priester van het nieuwe verbond. En de Ananias is de laatste man van het oude verbond. En daar worden even de stukken goed gezet. Zo zit het eigenlijk. Maar eerder gebeurde dat al in Handelingen, wat was het, Handelingen 9 geloof ik. Wat nou weer in het verzeild raakt vanavond. Handelingen 9, jawel. Waar Paulus toen nog Saulus werd aangehouden op de weg naar Damascus. Daarna werd hij gebracht in Damascus. En kwam hij in een straat genaamd de Rechte in het huis van Judas. Je kan niet missen wat dat betekent. De straat genaamd het Recht. Dat is gewoon de wet. In het huis van Judas, Juda dus, de Joodse wet, het Judaïsme, daar kwam hij, staat er. Dat was in vers 11 van Handelingen 9. En daar zou hij bezocht worden door ene Ananias. Hetzelfde verhaal. En Ananias moet hem de hand opleggen. En dan wordt hij weer beter, wordt hij ziende enzovoorts. En ook dat is een uitbeelding van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Van het einde van het oude verbond met een doorverwijzing naar het nieuwe. Jehovah is genadig. Want daarna, na het oude verbond, nadat dat afgesloten is onder de naam Ananias, komt immers genade. Vertaal maar gerust met Jehovah zal genadig zijn. Hierna. En daarna verdwijnt Ananias van het toneel. Deze ook. Ananias, ze verdwijnen allemaal van het toneel. Want ze worden opgevolgd door de Messias zelf. Dat is de gedachte. Nou, en nou zijn we terug in Handelingen 5. Er is dus een zeker man met name Ananias. Er zijn er een boel in die dagen, hè, die zo heten. Nou goed, Ananias, die staat voor het oude verbond. En het oude verbond schiet tekort. En dus wordt het beëindigd. En Ananias wordt afgevoerd. En dat wil ik dan nog wel even bevestigen, want voordat we in Handelingen 5 terechtkomen, zijn we natuurlijk in het laatste deel van Handelingen 4, dat moet je eigenlijk ook lezen. Want daar staat, vers 36 van Handelingen 4, en Jozes, dat is eigenlijk Jozef, maar de Grieken die hebben een soort van spraakgebrek, net als de, weet ik niet meer, er waren nog een paar, hè? De Goten geloof ik, de Oostgoten geloof ik. Ja, nou ja. En Jozes dus, maar het is Jozef. En Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, oftewel de erfgenaam van de vertroosting, en Leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En toen kwam daarna Ananias. Want het verhaal is dat deze Jozes Barnabas uit Levi van Cyprus, want hij heeft al vier namen, dat hij een beeld is van het nieuwe verbond. En die verkoopt zijn haven, brengt hem bij de Heer, is genoeg, voldoet. En daarna komt Ananias, nog van het oude verbond zal ik maar zeggen, en het blijkt tekort te schieten, dat is het verhaal. Dat is trouwens heel aardig, want Jozes is Jozef en de naam Jozef hangt altijd samen met de roeping van de gemeente en het eerstgeboorterecht van de gemeente. Jozef, jawel, net als in Handelingen 2, Handelingen 1. Jozef die heet dan, heeft ook een bijnaam, als ze Jozef heet hebben ze nog een naam. In Handelingen 1, Jozef, hoe heet hij ook weer, die was Barsabbas. De zoon van de erfgenaam van de rust, erfgenaam van de Sabbat, genaamd Justus en Matthias, dus die had ook vier namen. Leuk is dat, hè? Wij zijn beeld van de gemeente net zo goed. Maar deze Jozes in Handelingen 4, die wordt ook genaamd Barnabas, de erfgenaam van de vertroosting. En vertroosting is in de hele Bijbel altijd de aanduiding van het nieuwe verbond. Vertroosting. Vertroosting is altijd de aanduiding van het oude is weggedaan en het nieuwe is ervoor in de plaats gekomen. Voor de statistici, wat een woord is dat, hè? Ik heb ook een spraakgebrek, geloof ik. Ja, een beetje chronisch, ja. De 10 tenen, die ken je toch al, hè? Van de 10 tenen. Voor de statistici, het woord troost of vertroosting komt het eerst voor in Genesis als Isaac trouwt met Rebecca, die uitdrukkelijk gebracht wordt in de tent van Sarah. Ze komt aan, ze ziet Isaac, valt van haar kameel. Leuk verhaal vind ik het altijd. Leuk om te vertellen ook. Ze ziet Isaac en valt van de kameel en zegt dan, wie is die kerel? Staat er? Nou, in ieder geval, maar ze valt van de kameel en wordt dan gebracht in de tent van Sarah. En dan staat er iets wat ik niet zal herhalen, want er zijn jonge mensen bij. En daarna staat er, alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van zijn moeder of zoiets. Vanwege de dood van Sarah. En dat is de eerste keer dat troost in de Bijbel voorkomt. Zodat uitdrukkelijk bepaald is dat oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Een oude generatie is voorbij. De moeder Sarah, een beeld van Israël. Het oude Israël eigenlijk is voorbij. En er komt het nieuwe. Een wedergeboren Israël. Een Israël van een nieuwe generatie. Namelijk Rebecca komt daarvoor in de plaats. Zelfs daadwerkelijk in de plaats. In dezelfde tent namelijk. En soms denk ik en gelachen dat ze daar hebben. Want er is in die tent wat afgelachen hoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? De tent van Sarah. Zo hoort het natuurlijk ook. Ja, dat is een nieuwe verbond. Vertroosting. Nou, de zoon van de vertroosting, Jozes dus, zoon van de vertroosting, de erfgenaam van de vertroosting, wat dat wil zeggen, hij is degene die het nieuwe verbond vertegenwoordigt. Hij, die vertaling staat er ook achter, zodat we hem zeker niet kunnen missen, hè, in Handelingen 4, vers 36. Zoon de vertroosting. En dan een leviet, want Levi staat voor de verzoening, de eenwording onder het nieuwe verbond en voor het priesterschap uiteraard. En dan van geboorte uit Cyprus, maar Cyprus komt van het Hebreeuwse kafar en dat betekent ook verzoening. Cyprus. Dat is ook een mooi verhaal over trouwens in Handelingen over Cyprus, maar we waren voor een andere keer. Nou, hoe het ook zij, deze Jozef, Barnabas, Levi, oftewel die man uit Cyprus, is een type van het nieuwe verbond. En die schiet niet tekort, dat schiet niet tekort. En daarna wordt hij vergeleken met een Ananias. En dat is een beeld van het oude verbond, zoals ze zegt. En dat schiet wel tekort. Daar gaat het om. Er is niet genoeg.
Ja, maar hij deed het niet meer. Hij deed het niet meer.
Nee, hij kon het niet meer. Hè?
Nee.
Hij werd afgevoerd. Ja. Nou, ga ik terug naar Matteüs 18. Waar wij dan waren bij die eerste dienstknecht die geroepen werd. De man die hem schuldig was 10.000 talenten en hij had niet om te betalen. En zijn heer zou hem verkopen al wat hij had enzovoort. En de dienstknecht nedervallende aanbad hem zeggen, de heer wees laakmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En die laakmoedigheid gods, dat is net het kenmerk ook van onze bedeling. De laakmoedigheid gods. Ach, de langmoedigheid des Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook die onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft, enzovoort, hè? Zegt Petrus later in 2 Petrus 3. De Heer is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, enzovoort, hè? De langmoedigheid Gods is de aanduiding van onze bedeling waarin de Heer wacht. En hier wordt een beroep gedaan op de langmoedigheid Gods. En er staat dan, en ik zal u alles betalen. Het is een kwestie van tijd. Nou, en de heer van deze dienstknecht, dat is die van Israël dus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, dat kan al niet missen, want het is de uitdrukking die gebruikt wordt, vele malen zelfs voor de heer zelf, die met innerlijke ontferming bewogen werd, de heer die groot was van barmhartigheid, zoals ook het Oude Testament al zo dikwijls zegt. Wel, die heer heeft hem ontslagen en hem de schuld kwijtgescholden, staat er. Hij hoefde niet te betalen, hij kon gaan. Hij deed een beroep op de langmoedigheid van zijn heer en op de barmhartigheid van zijn heer, en dat is dan voldoende. Maar, dan gaan we verder. Maar deze dienstknecht, en dat is een beeld van Israël, dat leefde onder de wet, wat juist onder de wet en juist door de wet zo'n zware schuld had, die niet betaald kon worden, juist dat Israël gaat het over. Ja, diezelfde dienstknecht heeft gevonden een zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en dat was maar een heel klein beetje verhoudingsgewijs, enzovoorts, en dan wordt er ineens heel anders gerekend. En dat is waar het natuurlijk in deze geschiedenis om gaat. Deze dienstknecht, dit Israël dat dezelfde schuld niet kon betalen, er op die van toepassing is wat de apostel Petrus zei in Handelingen 15. Want Petrus zei, wat probeert gij een juk op de geloven te leggen? Dat een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En hij zegt, dat spreekt het over de wet, want daar ging het daarover in Handelingen 15. Hè? Men kon het niet dragen, men schoot tekort. Maar of geld te weinig, of heerlijkheid te weinig, of kracht te weinig, of zeg maar gewoon leven te weinig. Dat is het eigenlijk. Dat is het makkelijkste ook om het zo te zeggen. Dat is allesomvattend, leven te weinig. En dat verklaart de behoefte aan eeuwig leven, dus wedergeboorte. Nou, hoe dat ook zij, deze dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. 100 is 10.000, hè? Maar dan de wortel eruit. Hè? Voor de snelle rekenaars. Ja. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, staat er, zeggende, je geld of je leven.
Betalen.
Betaal mij wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal je alles betalen. Hij zegt dus precies hetzelfde. Maar we zijn alleen, hoe zal ik het zeggen, één generatie verder. Één fase verder in het verhaal. Wees langmoedig over mij en ik zal je alles betalen. Nou, wat nou verwacht mocht worden, kan iedereen je altijd vertellen. Hoewel blijkt dat maar weinigen bereid zijn om het principe op zichzelf van toepassing te brengen. Hè? Dat mag ik wel zeggen, hoop ik. Hè? Ik bedoel per slotverrekening u persoonlijk niet, dus dan kunnen we het rustig onder elkaar even zeggen. Want de gedachte is natuurlijk, als wij een schuld hadden van 10.000 talenten, wat het ook wezen mag, hè, en die wordt ons kwijtgescholden. En we gaan lopen daarna de rechtszaak uit, of wat hoe het maar heten mag, het kantoor uit of zoiets van de deurwaarder. En we lopen naar buiten en we zien iemand die ons nog, 100 penningen, wat zou het wezen, en nou helemaal hè, schuldig is. En we grijpen hem bij de keel en zeggen, je betalen. Je zou toch op zijn minst gewoon als eerste reactie moeten verwachten dat de man zou zeggen, ach, laat maar zitten. 100, wat is 100 penningen? Tegen 10.000 talenten. Laat maar zitten. Dat zou de normale reactie geweest moeten zijn en ook mogen zijn. Maar dat gebeurt niet. Dus, staat er, hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Wat je hier uitgebeeld vindt, is in de eerste plaats, want we praten nou over de eerste plaats, is in de eerste plaats de verhouding tussen Jood en Heiden in de dagen van het verborgen koninkrijk van Christus. Onze dagen dus. Een situatie namelijk die hiermee begint, dat aan Israël, dat onder de wet leefde, de schuld wordt kwijtgescholden en zelfs, hem wordt de vrijheid gegeven, dat las ik bijna overheen, maar de staat heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Dat betekent in de praktijk, bij het laatste, dat die schuld niet betaald hoeft te worden, maar wat er eerder staat, heeft hem ontslagen, betekent uiteraard dat men niet langer onder de wet leeft. Want door de wet krijgt men die schuld. Als men ontslagen wordt, dus die niet langer dienstknecht dus van deze heer, staat niet langer in zijn dienst, is niet langer een slaaf van de wet enzovoorts. Hè? Nou goed, niet langer onder de wet en ook de schuld is kwijtgedaan. Maar, hij had zelf een schuldenaar, een debiteur, en dan staat er, hij wilde niet maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Dat is vers 30 en dat is precies wat er gebeurd is. In de geschiedenis van Handelingen kun je dat ook terugvinden. En ik was al iets voor mijn beurt toen ik het natuurlijk citeerde uit Handelingen 15. Maar daar gaat het inderdaad over dit probleem. Wat te doen, dat was de vraag onder de gelovigen uit de Joden, wat te doen met diegenen die uit een heidense cultuur en milieu, want toen heette dat nog een milieu, die uit een heidens milieu tot geloof zijn gekomen, moeten die nou alsnog onder de Joodse traditie geplaatst worden, onder de Joodse wet geplaatst worden of niet? En het antwoord heb ik er straks al uit het hoofd geciteerd, uit Handelingen 15, waarbij Petrus, die overigens zelf in zijn privéleven grote moeilijkheden had met dit principe, maar deze Petrus zei, wat poogt gij een juk te leggen op deze mensen? Een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat is natuurlijk een duidelijk argument. Zo van, je kunt het zo wel opleggen, maar ze kunnen het toch niet dragen. Dus waarom zou je het doen? Het is een puur theoretische vraagstelling. En het is zo simpel, zo voor de hand liggend, dat velen er met het grootste gemak overheen kijken. En nog steeds discussiëren over dezelfde vraag. Moeten gelovigen leven onder de wet of onder een wet? Of moeten ze zich onderwerpen aan bepaalde regels of niet? Het antwoord is altijd, dat mag geen flaus aus, want die jongens hebben ook een spraak gebruikt, maar dat, nou ja, goed. Maar de, hè?
Ja, ze mogen geen bloed eten.
Nou, mogen, dat wordt in ieder geval gezegd dat ze dat niet doen zouden. En dat is trouwens ook niet zo erg. Maar waar het om gaat is dat het geen verschil maakt, omdat ze het toch niet dragen kunnen. Dat is het argument. Hoezo? Wat maakt het in de praktijk voor verschil? Ik heb mezelf inmiddels aangeleerd om bij alle bijbelse vraagstukken, of theologische vraagstukken, hoe het maar heten mag, mezelf altijd de vraag te stellen, wat maakt het in de praktijk voor verschil? Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven, daar kan niemand over struikelen vanavond, hè? Of door afgeleid worden. We hebben in de Bijbel de uitdrukking, de toekomst, dat is hier de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, toekomst betekent letterlijk aanwezigheid. Wij geloven, dat blijkt uit het verband, dat de term van toepassing is op alle gebeurtenissen die beginnen bij de opname van de gemeente. En in ieder geval is het spoor van dat woord en van het begrip te volgen tot op het moment dat de Heer gezeten zal zijn op de troon zijn heerlijkheid in de aanvang van de 1000 jaren. Nou, theoretisch kun je nou dus nog de vraag stellen, maar is het woord dan ook niet van toepassing op de 1000 jaar daarna? Want zijn toekomst betekent toch inderdaad niet zijn komst, hebben we net afgesproken, dat betekent het niet. Het betekent zijn aanwezigheid in het algemeen. Wel, als het alleen zijn komst is, zou je het op die totale 40 jaar van de opname tot op de troon zijn heerlijkheid van toepassing kunnen brengen. Maar als het alleen betekent, gewoon betekent aanwezigheid, horen de volgende 1000 jaren er ook nog bij. En mijn antwoord op de vraag is, maakt niks uit, dus kan me niet schelen. Er is geen bijbeltekst te vinden, namelijk, ik heb hem jammer niet kunnen vinden, waarin dat woord zou gebruikt worden voor de 1000 jaren zelf. Dus maakt het niet uit. Het wordt slechts gebruikt in verband met de gebeurtenissen van zijn wederverschijnen. Maar als dat eenmaal gebeurd is, als het koninkrijk openbaar is, wordt de uitdrukking niet meer gebruikt. Dus het is puur theorie. Nou, dat is met zoveel dingen zo. Het maakt in de praktijk niet uit. En dat is ook zo met het begrip van de wet. In de praktijk maakt het niet uit of je het nou wel of niet probeert te dragen. Je kunt het toch niet dragen. Dan kun je laten zeggen van tevoren dat je het niet kunt. Je kunt ook zeggen, nou dat zeggen jullie wel, maar ik wil toch een poosje geprobeerd hebben. Ik wil erover mee kunnen praten. Je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen. Zeiden ze vroeger over Zuid-Afrika, maar tegenwoordig ook al niet meer. Want nu weten ze dat als je er geweest bent, denk je er anders over. Maar dan gaat het nou niet over. Hè? Maar vroeger zeiden ze, je moet het toch uit ervaring, moet je dat dan toch weten enzovoorts. Maar het is verstandiger om gewoon te luisteren naar wat de Heer zegt van, je kunt het toch niet dragen. En daarna heb je nog allerlei figuren die om andere redenen toch graag dat willen doen. Of omdat ze een hobby hebben, of omdat ze doen aan bodybuilding. Zo van, blijven we het proberen, je wordt er in ieder geval sterker van. Ja, maar je bereikt het resultaat nooit, dus het heeft geen enkele zin. Blijven oefenen, het wordt nooit wat, maar blijven oefenen. En die mensen heb je ook. En er zijn er die hebben een dagelijkse portie pijniging nodig. Dat mag je niet hardop zeggen, want het is een afwijking. En dat mag je niet hardop zeggen, maar het is wel zo. En dat wordt ook zo toegepast. Maar men kan het niet dragen, zo wat voor zin heeft het. En nog beter is te luisteren naar wat de Heer in eerste instantie over zegt. Namelijk dat helemaal niet hoeft, omdat het al lang gedragen is. Het is waar het wezen moest. Klaar uit. Er valt niks meer aan te sjouwen. Laat het maar liggen. Het is waar het wezen moest. Zou vervuld worden, zou beëindigd worden, zou vernietigd worden. Dat is zelfs het woord wat gebruikt wordt in Hebreeën in dat verband. Het is allemaal gebeurd. En de rest is volkomen overbodig. Nou, daar gaat het om. Die dingen die kun je dus precies weten. Nou, als je dat weet, als je dat geleerd hebt, en deze eerste dienstknecht heeft dat geleerd. Hè? Hij hoefde niet te betalen. Hij deed een beroep op de barmhartigheid Gods enzovoorts. Wie die schuld betaald heeft, weten we. Schulden zijn, worden altijd betaald namelijk. Wie hem betaald heeft, was die Heer uiteraard. Nou ja, als hij niet betaald had, dan zou die schuld er immers niet geweest zijn. Hij had iets eerst betaald, gefinancierd, voorgeschoten of zo. En op het moment dat de schuld wordt kwijtgescholden, heeft hij hem dus zelf betaald. Daar gaat het om. Die schuld is betaald. Ja, door iemand die het kon en bovendien bereid was het te doen. Onder zekere voorwaarden overigens. Want er werd wel degelijk een beroep gedaan op zijn barmhartigheid en langmoedigheid. Kortom, op zijn, wat wij dan noemen, goede eigenschappen. Ik hoop tenminste dat het nog als goede eigenschappen beschouwd worden tegenwoordig. Zie? Maar daar gaat het om. Het is gebeurd. Nou, als dat dan zo gebeurd is, dan zou van degene die dat geleerd hebben een andere, een veranderde houding verwacht mogen worden. En dat wordt niet gevonden. En wij vinden dus inderdaad, ook in de heilsgeschiedenis en de geschiedenis van de gemeente, en zeker ook van de eerste jaren van de gemeente, dat daar de gelovigen uit de Joden, die gewend waren aan de wet van huis uit, omdat ze daarin opgevoed waren of wat dan ook, dat die inderdaad probeerden, degene die van huis uit dat niet hadden, om die alsnog onder die wet te brengen. En dus eisen te stellen. En het eigenaardige daarvan is dat onder het oude verbond, in oud-testamentische tijden, zou dat nog niet zo vreemd geweest zijn. Dan is er in ieder geval moeilijker bezwaar tegen te maken, want de verantwoordelijkheid van Israël was natuurlijk toch om de wet Gods, want zo heet dat, de Tenach, het hele oude testament, om dat te prediken aan de heidenen. Waarmee ik niet gezegd zou willen hebben dat de bedoeling was dat al de heidenen onder de wet gebracht zouden worden. Maar toch in ieder geval wel dat die wet gepredikt, het woord als zodanig gepredikt zou worden. Dat is nooit gebeurd. En nu is de wet als wet vervuld enzovoorts. En degenen die dat hebben aanvaard en die dat geloven, die beginnen dan ineens diezelfde wet toe te passen. Dat hadden ze dan in het verleden moeten doen, als het dan al ooit gemoeten had. Maar nu in elk geval niet meer. Zodat er volstrekt onrechtvaardige dingen gebeuren. En dat is wat hier besproken wordt. Want een van de belangrijkste, belangrijkste wantoestanden, om het dan maar zo te zeggen, te midden van de gelovige misstanden, moet ik eigenlijk zeggen, onder de gelovigen, is dat dat de mensen uit genade zalig worden. En nadat dat gebeurd is, wordt juist op hen het juk gelegd. Kijk, heb je nooit gelezen in 1 Korinther 15? Daar staat: indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ellendiger dus dan de natuurlijke mens, de ongelovige zal ik maar zeggen. Nou, dat is ook de situatie. Want het blijkt, en je kunt het in de wereld gewoon navragen, dat kun je zo hier buiten doen, en niet alleen aan de wereld, maar ook aan vele gelovigen kun je dat navragen. Men is namelijk van mening dat de gelovige een zwaar juk moet dragen. Veel zwaarder dan de wereld. Als een ongelovige en een gelovige dezelfde misdrijf begaan, dan krijgt de gelovige zwaarder op zijn tabernakel, om een mooi Bijbelswoord te gebruiken. He, zo gaat dat. Waarom? Omdat hij beter had moeten weten. Hij had het voorbeeld moeten zijn. En weet je veel, allemaal wat voor dingen erbij aangehaald worden. Maar het is niet zo. Wie dat uitgevonden heeft, daar heb ik wel een idee van uiteraard. Want ik ken iemand die gooit altijd alles verkeerd om. Nee, ik moet eigenlijk ondersteboven doen, zo. Dit is wat anders eigenlijk. Meer zo, hè. Ze zitten altijd alle dingen op zijn kop. De diabolos, ja. Degene die alles door elkaar gooit. De leugenaar. De waarheid is namelijk, hè, dat is deze, de waarheid is deze, dat rechts staat boven links. Oftewel, de schepper staat boven de schepping. En de leugen, dat is ook Romeinen 1. En de leugen is precies andersom. Namelijk dat het schepsel belangrijker is dan de schepper. Het is precies de omkering. En dat principe van omkering vind je overal terug. En men legt de grootste verantwoordelijkheid op de geloven. Zegt, die moeten, dat moeten net de mensen zijn enzovoorts. Het is net andersom hoor. Degene die menen God niet nodig te hebben, die zouden net de mensen moeten zijn.
Ja, die moeten het zelf doen.
Die moeten het zelf doen. En het evangelie is niet voor nette mensen. Dat is voor, dus heel niet te zeggen meer.
Oerenborrelaars.
Dank u, broeder. Ik keek hem vertwijfeld vragend aan.
Zo maar.
Jouw reputatie gaat toch niet meer stuk, maar ik moet om een naam denken. Dus hoeren en tollenaar, zei broeder IJzerma. Ja, hoeren en tollenaar, het veracht van onedelen enzovoorts. Zo is het nou eenmaal, dat is het nooit anders geweest. En je hebt het uit mijn mond zeker ook nooit anders gehoord. Daar gaat het namelijk maar om. Wij hoeven niet het voorbeeld te geven. Wij konden dat niet, wij konden het voorbeeld niet eens navolgen. Laat staan dat we het geven zouden. Daarom hebben we ons gewend tot iemand die ons kon geven wat wij nodig hadden. En wat wij nodig hadden is vrijschelding of kwijtschelding van schuld en vrijstelling van het leven onder de wet. En dat is precies wat we ontvangen hebben. En dat is precies wat de Joodse gelovige ook ontving, ook in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen, de dagen van Petrus en de dagen van Handelingen 15. Wat eigenaardig is, dat die erfenis uit de Joodse denkwijze en uit het traditionalisme, dat die erfenis nog tot in onze dagen voelbaar is, omdat die zo mooi aansluit bij het streven van de natuurlijke mens en eigenlijk bij het streven van de diabolos zelf. Die zegt, God doet het niet, de mens zal het zelf moeten doen. Ik hoorde er vanavond nog een op de radio, die zei, ik heb een groot vertrouwen in de mens. Ja, met een hoofdletter hebben wij er groot vertrouwen in. Met een kleine letter, de mensheid in het algemeen, absoluut niets. Helemaal niks. En dat is helemaal niet cynisch, dat is alleen maar realistisch enzovoorts. En tegelijkertijd hebben we daarbij de blijde boodschap van rechtvaardigheid Gods die openbaar is geworden in Christus. En die komt tot alle en over alle die geloven. En gelukkig buiten de wet om. Daar gaat het om. Nou, wie dat geleerd heeft, dat dat zo tot stand komt, buiten de wet om, die zou zelf, waarbij ten opzichte van anderen, dezelfde principes moeten hanteren. Wanneer wij uit genade zijn zalig geworden, als wij genade hebben ontvangen, dan zouden we diezelfde genade anderen mee moeten delen. En alleen als wij door de wet gerechtvaardigd zijn, hebben wij het recht om anderen onder de wet te plaatsen. Maar als onze schulden vergeven zijn, kunnen we de schuld die anderen aan ons hebben, dat hebben ze ongetwijfeld, daar gaan we maar vanuit dan, hè? De gelijkenis ook, want er staat niet ter discussie, kunnen we de schuld van anderen niet opeisen. Wij konden onze rekening aan de Heer niet voldoen. Dat betekent dat we ook niet kunnen eisen dat anderen de rekening aan ons wel zouden kunnen voldoen. Dat is een onmogelijke zaak. En we hebben niet alleen de vrijheid om dat te doen. We hebben in morele zin ook niet het recht om dat te doen. Al is het dan ook de letter van de wet. Maar het punt is dat dit helemaal niks met wet te maken heeft. Wij kunnen dat niet. Ja, denk er maar eens over na. Ik dacht vroeger, toen was ik nog zo klein, dus het is nu een jaar of zes geleden. Toen dacht ik ook van, nou ja, in de Bijbel staat de doodstraf op allerlei zaken. Dat lijkt me wel gunstig, van de ellende af enzovoorts. En bovendien zijn heel wat dingen waar een mens eigenlijk nauwelijks minder verdiend heeft dan. Dat meen ik nog. Maar toen zou ik het geëist hebben, nu niet meer. Op geen enkele manier meer. Op geen manier. Dat is onmogelijk. Omdat wij zelf namelijk uit genade zijn zalig geworden. Dat moet je leren, dat weet ik wel. Maar als je het geleerd hebt, moet je ophouden eisen te stellen. En zolang je als gelovige eisen stelt, ook aan anderen, dan heb je nog niet geleerd op welke wijze de Heer is omgesprongen met jou. En ik wijs natuurlijk naar mezelf. Zo zit dat. En dus is de gedachte, als ons veel vergeven is, dan hebben wij ruimte genoeg om anderen te vergeven. Dat is ons 100.000 talenten, of 10.000 waren het, sorry. Dat is ons 10.000 talenten zijn kwijtgescholden. Dan hebben wij ruimte genoeg in onze begroting. Schoon ik wist die verrekenen. Ruimte plenty in onze begroting om een ander 100 penningen kwijt te schelden. Geen probleem. En we houden er alleen maar vrienden aan over. Ook dat nog. Naar beide kanten. Naar boven toe, naar onze Heer. En ook naar beneden toe, naar onze schuldenaren. Hm? En dan maar het Onze Vader bidden. Daar kom ik straks na de pauze hopelijk op terug. En anders herinnert u mij er maar even aan. Hè? Dan maar het Onze Vader bidden. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Geef ons genade zoals wij anderen onder de wet plaatsen. Zo gaat het in de praktijk. Denk er maar eens over na, een poosje, in de pauze. Hè. De gedachte is dat wat ons van bovenaf wordt toebedeeld, dat zouden wij naar beneden toe met dezelfde ruimhartigheid, zal ik maar zeggen, ook uit moeten delen. Dat is wat van ons verwacht mag worden. Wij zijn niet meer of hoger dan onze Heer en we hebben onze Heer als voorbeeld. En dat is wat hier de Joden in het algemeen, in Israël, dat leeft onder de wet, wordt voorgehouden. Aan Israël werd gezegd dat het niet door de wet, maar uit genade, niet door het oude verbond, maar uit het nieuwe verbond behouden zou worden. En als Israël zelf niet door het oude, maar door het nieuwe behouden wordt en dus uit de genade Gods, zou het zelf ook die genade moeten bedienen aan anderen. Dat geldt voor het volk in zijn geheel. En dat is de eerste betekenis van deze gelijkenis uiteraard. Maar het is natuurlijk een algemeen principe wat ook geldt privé in onze eigen particuliere levens. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Ik probeer de draad weer op te pakken van Matthäus 18. De gelijkenis waarin van deze eerste dienstknecht aan wie 10.000 talenten waren kwijtgescholden gezegd werd dat hij wilde niet... Hij wilde niet zijn dienstknecht weer die 100 penningen kwijtschelden, maar hij ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Hij was dus niet zo langmoedig. En in de toepassing betekent het dat Israël, want daar gaat het natuurlijk over, degene die daarna komen, die daaraan ondergeschikt waren eigenlijk, dat die alsnog onder de wet plaatst. Voor het gemak, maar het is een beetje vereenvoudiging van de dingen. Voor het gemak zou je van de eerste dienstknecht kunnen zeggen dat het Israël is. En van de tweede dienstknecht dat het de gemeente is. Dat is enigszins incorrect, moet ik meteen zeggen. Want het gaat niet om Israël en de gemeente. Maar het gaat om hen die onder de wet leven en hen die daarna behouden worden. Dat principe is het. Maar het laat zich inderdaad toepassen op Israël en de gemeente die daarna komt. En, maar ik kan beter verder lezen, want dan zien we beter hoe het in elkaar steekt. Er staat namelijk... Vers 31, als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En er staat hier als vraag, omdat wij geacht worden die vraag uiteraard zelf te beantwoorden. Het antwoord is uiteraard, ja, dat behoorde. Dat zou normaal geweest zijn. In ieder geval voor een ander zou dat zo behoren. Voor onszelf doen we daar iets langer over om de ja op te zeggen. Maar het blijft toch maar één antwoord. Ja, zo zou het moeten. En dan staat er, en zijn heer vertoornd zijnde leverde hem de pijnigers over... Totdat hij zou betaald hebben al wat hem schuldig was. Dat wil zeggen niet eens de gevangenis, maar iets ergers dan de gevangenis, neem ik aan. Hoewel je daar ook nog van mening over kunt verschillen. Maar niet alleen de gevangenis, zoals oorspronkelijk stond, maar hij werd aan de pijnigers overgeleverd totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. En het laatste is weer een vereenvoudigde voorstelling van het principe wat hier naar voren gebracht wordt. Namelijk, als de hemelse vader ons vergeeft, zouden wij ook onze broeders moeten vergeven. Dat is de gedachte die later ook toegepast wordt en die we ook uitdrukkelijk vinden in de Nieuwtestamentische brieven. Voordat ik het vergeet, zal ik dan meteen maar even doorbladeren naar Colossenzen eerst maar dan. Colossenzen 3 is dat. waar het letterlijk zo staat. Klare taal, helemaal geen gelijkenis of wat ook. Klare taal van Colossens 3. Waar staat vanaf vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, jawel, de barmhartigheid, hetzelfde woord wat hier ook in Matthäus 18 voorkwam, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, inderdaad.
Vers 12,
vers 12 van Colossense 3. Nee, die andere Colossense is dat. En dan vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Men zou elkaar dus moeten vergeven en verdragen. Nou, verdragen, maar in de praktijk betekent dat natuurlijk vergeven. En dan staat erbij, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Ik weet niet of u dat ook proeft, maar de wijze waarop het staat veronderstelt dat helemaal niet nodig is om een klacht tegen iemand te hebben. Maar als u een klacht hebt, zeg ik altijd tegen een broeder of zuster, dan wacht u een schone taak. Ja, dan verkeert u in de bevoorrechte positie te mogen vergeven. Toch? Dat is wat er staat. Zo iemand tegen iemand. Er staat aan het eind van de zin, niet aan het begin. Er staat niet, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, zo zou je moeten vergeven, maar andersom. Hè? Verdragende elkander en vergevende de een de ander. En dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, hoezo elkander vergeven? Nou ja, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Dat zou niet hoeven te zijn. He? Want per slotverrekening blijft het zo dat we ook niet de verplichting hebben om elkaar aan te klagen of klachten over elkaar te hebben of zo. Maar mochten we die wel hebben, om wat voor reden dan ook, reden die ik me best kan voorstellen, maar die hoef ik u niet uit te leggen, ik zou je maar op een idee brengen. He? Maar zo we dan enige klachten hebben over een ander, dan inderdaad, dan dienen wij die te vergeven, eind van de klacht dus. Als u dan toch wat wil doen waarbij u wat zelfrespect kunt ontwikkelen, dan zou dat niet moeten zijn leven onder de wet en de ander moeten zeggen wat hij doen en laten moet, maar dan zou dat juist moeten zijn de klachten die we hebben tegen een ander vergeven. Dat zou goed zijn voor uw zelfrespect, tussen aanhalingstekens overigens. Want als u dat doet, dan doet u precies hetzelfde wat de Heer ook doet. En het is uiteraard de bedoeling dat we zijn voorbeeld navolgen. Daar zeg ik niks mee. Het is kinderlijk eenvoudig. De Heer vergeeft ons. Als wij dus elkaar vergeven, doen we hetzelfde wat de Heer ook doet. Namelijk elkaar vergeven. En aangezien de Heer ons voorbeeld en ons hoofd is, kunnen wij ons eigenlijk ook niet permitteren om iets anders te doen. Zo eenvoudig is dat. En dat is algemeen, toegepast op ons individueel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet meteen de strekking van de gelijkenis is. Want de strekking van de gelijkenis is juist die van de verborgenheden van het koninkrijk. Waarop ze worden toegepast, zodat het daar speciaal gaat om de verhouding tussen Israël, dat wat leeft onder de wet, en de heidenen die uit genade zijn zalig geworden en van de wet niks weten. Over die verhouding gaat het. Maar binnen de gemeente en binnen de individuele verhouding tussen de gelovigen geldt precies hetzelfde. En zo staat het hier in Colossense 3 vers 13. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als de Heere u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En ik lees nou, in plaats van Christus lees ik de Heere, want het schijnt, ik zeg het altijd met enige terughoudendheid, maar het schijnt dat dat een misverstand is. Er staat niet Christus, maar de Heere. En dat is van belang toch wel, omdat de Heer is onze meester. Gij noemt mij meester en Heer, zei de Heer Jezus zelf in Johannes 13. En zei vervolgens dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer. Zodat als de Heer Heer heet, dan zijn wij degene die zijn voorbeeld zouden navolgen. En daarom is het van belang dat hier niet staat Christus, maar de Heere. Gelijkerwijs als de Heere u vergeven heeft, dienen wij het voorbeeld van de Heer na te volgen uiteraard. En dus doet ook gij al zo. En let op de volgorde. De Heer heeft ons eerst vergeven, daarna en op grond daarvan, of daaruit, vergeven wij ook elkaar. Wij kunnen ons dat namelijk dan permitteren. En aan de andere kant, wij kunnen ons ook in wezen niets anders permitteren. Nou, diezelfde gedachte vinden we trouwens ook al in Efeze 4, dacht ik. Efeze 4. De parallele brief noemen wij dat. Efeze 4, vers 32. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig. En al die andere woorden worden hier weggelaten. Maar goedertieren en barmhartig is al voldoende. Dat zijn allemaal termen ter omschrijving van het nieuwe verbond. En dan vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. De oorzakelijke volgorde is dan ook: God vergeeft ons in Christus en daarna, op grond daarvan, vergeven wij ook elkaar. Waarna ik dan toch voor de goede orde nog even zou moeten aanhalen, zoals ik beloofd heb, het Onze Vader. Want daarin staat: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat is omgekeerd. Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. De moeilijkheid van het Onze Vader, maar ik doe nou net of u dat helemaal niet weet, hè? Voor het gemak doe ik dat, hè? Want dan kan ik het uitgebreid zeggen. De moeilijkheid van Onze Vader is dat het een zo algemeen christelijk gebed geworden is. Want dat is de moeilijkheid. Het is namelijk helemaal niet algemeen. Afgezien van of het christelijk is. Dat hangt er vanaf welke definitie wij aan christelijk geven. Maar Onze Vader is helemaal niet een algemeen gebed. Het is namelijk een heel bijzonder, een heel gedetailleerd gebed. En bovendien bijzonder tijdgebonden ook. Iedereen die eerlijk daarmee omgaat met de woorden van het Onze Vader, zal tot die conclusie moeten komen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is tamelijk algemeen. Maar dan. Uw koninkrijk komen, dat kun je alleen maar bidden als het nog niet gekomen is. En eigenlijk ook alleen maar, als je het goed beschouwt, eigenlijk ook alleen maar als het wel aangebroken is, maar nog niet gekomen. Anders zou het moeten zijn, uw koninkrijk worden opgericht. Maar het is uw koninkrijk komen. Dan veronderstelt het dat het er wel is, maar niet hier. Niet op de plaats van de bidder. Uw koninkrijk is daar, maar wij bidden u dat het koninkrijk van daar naar hier komt. Oftewel, zou nederdalen uit de hemel naar de aarde. Sprak hij denkend aan Openbaring 21 en 22. Maar dat even terzijde. Uw koninkrijk komen. Dat kan dus alleen gebeden worden in tijd dat het koninkrijk nog verborgen is. Dat heb ik dus gezegd, hè. Maar in onze dagen is dat al tamelijk. Nou, het wordt langzamerhand kan je weer een beetje bidden. Maar in onze dagen, in onze bedeling, is het toch een beetje moeilijk gebed. Om de wel zeer simpele reden dat ons de Bijbel verklaard heeft dat het koninkrijk in onze dagen helemaal niet zou komen. En omdat het niet zou komen, gaan wij er naartoe. Zodat wij niet zouden moeten bidden uw koninkrijk komen, maar laten wij naar uw koninkrijk gaan, of trek ons tot uw koninkrijk. Ja, of je moet nergens van weten, hè? Hetgeen natuurlijk bijzonder veel voorkomt. Mensen die het Onze Vader wel kunnen dromen, sommigen doen dat ook, hè? Maar die Bijbel niet kennen. Maar de gedachte uw koninkrijk komen is ook omgekeerd in onze dagen. Want het koninkrijk komt niet naar ons, wij gaan naar het koninkrijk. God geeft zijn koninkrijk niet aan ons. God heeft ons getrokken uit deze wereld en gezet in zijn koninkrijk. Hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Kortom, wij zijn naar het koninkrijk gegaan en dat het in plaats van het koninkrijk naar ons zou komen. En dan te bedenken dat als wij overgeplaatst zijn naar en in het koninkrijk, als je dat dan bedenkt, dan kun je natuurlijk nooit meer zeggen uw koninkrijk komen. Want het is al waar wij zijn. Wij zijn namelijk waar het koninkrijk is. Hoezo moet het komen? Oh ja, natuurlijk. Ik kan het wel uitleggen. Dan bedoelen wij dat het hier op aarde zou komen. Nou ja, dan is het ook lastig. Want als wij nou in de hemel zijn, waarom zou het koninkrijk dan op de aarde komen? Want wij zijn met Christus gezet in de hemel. Ik kan het nog veel moeilijker maken, hoor. Er klopt namelijk überhaupt niks van op die manier. Het klopt pas als dit gebed geplaatst wordt in de context van een spoedige openbaring van het koninkrijk op aarde aan hen die geen hemelsburgerschap ontvangen. Maar uiteraard die wel gelovigen zijn, anders bidden ze het niet. Zodat het gebed in zijn geheel helemaal niet in onze bedeling thuis hoort, maar nog slechts, dat kan nog maar slechts, hè, nog slechts in een volgende. Dat wil zeggen, in de bedeling van de volheid der tijden, na de opname van de gemeente. Dat is de tijd waarin het koninkrijk inderdaad komt. Na de aarde. Bovendien staat er, u wil geschieden gelijk in de hemel, hetzelfde als uw koninkrijk komen, ongeveer, hè? Het is niet hetzelfde, het is wel synoniem. Uw koninkrijk komen, oftewel, u wil geschieden gelijk in de hemel alzo op de aarde. Nou, als Nederlands nog wat betekent, dan betekent het toch dat het de bedoeling is dat zoals Gods wil in de hemel geschiedt, die wil van God ook op de aarde zou geschieden. Waarna de volgende vraag is, geschiedt Gods wil in de hemel? Nou, in de toekomst, maar nu niet hoor. Want we hebben nog steeds, volgens Efeze, te maken met een strijd die in de hemel plaatsvindt. Dat wil zeggen, Gods wil geschiet daar nog niet. De strijd gaat er juist om dat het zou geschieden, maar het is nog niet zo. Want wij zijn weliswaar gezet in de hemel, maar hebben daar de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de hemel staat, in het hemelse. Ja.
De gevallen engelen al uitgeworpen waren onder leiding van
Lucifer. Ja. Ik moet gewoon zeggen, dat is niet zo. De nederwerping uit de hemel van de engelen, de gevallen engelen althans, naar de aarde, engelen van Satan bedoelen we dan feitelijk, hè, die vindt pas plaats zo ongeveer ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is Openbaring 12, waar dat staat. En afgezien daarvan heb ik natuurlijk ook de argumenten die ik net noem. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed en dat is in de hemel.
Ik dacht dat het de boze machten die ook in de lucht waren. Met hemel.
Nee, de staat in de lucht, in de vertaling. In de Statenvertaling althans, de andere ken ik niet. Maar er staat in de lucht in de Statenvertaling, in Efeze. Maar er staat in Grieks staat in het hemelse. De bekende uitdrukking. In de nieuwe vertaling staat waarschijnlijk hemelse gewesten. Voor zover ik die ken dan.
Maar dan is het op één kant, zoals ik dat bedoel, dan heb ik toch ook gelijk. Want voor Gods stroom, dan mogen ze niet meer komen.
Ja, maar daar zijn ze wel. Ze zijn nog steeds waar ze altijd geweest zijn.
Volgens de geschiedenis van Job is het inderdaad of zo.
Ja. Ja, pas bij de opname van de gemeente wordt de plaats van Satan en zijn engelen ingenomen door de gemeente. Dan vindt die wisseling plaats. Maar verder, de gedachte dat ze al uit de hemel geworpen zouden zijn berust op twee misverstanden. De een is namelijk dat wij duiden ze aan als gevallen engelen. En denken dan dat dat heel plastisch opgevat moet worden in de zin van ze zijn naar beneden gevallen uit de hemel naar de aarde. Ja, precies. Maar dit is een van de misverstanden. Men zegt, zijn gevallen engelen, want ze zijn uit de hemel gevallen naar de aarde. En dat is dus het misverstand. Dat misverstand hebt u niet, hè? Nee, oké. Okay. Maar dat is een van de misverstanden die daarover in omloop is. Gevallen engelen wil net hetzelfde zeggen als een gevallen mens. Dan ligt hij niet plat op zijn gezicht op de aarde of zoiets. Maar dat wil zeggen dat hij in moreel opzicht gevallen is. Een zondig mens en dus een zondige engelen, daar gaat het dan over. En het andere misverstand is dat profetieën daarover in de verleden tijd staan. Namelijk, ik zag de Satan en zijn engelen uit de hemel vallen of zoiets. Hè? Of, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij blinkende morgenster, gezond des dageraads, of hoe dat maar heten mag. Uit Jesaja in dit geval. En daaruit leidt men abusievelijk af dat die verleden tijd van de grammatica ook betekent dat het in het verleden al gebeurd is. Maar dat is niet waar. Men heeft het gezien, maar dat was in een visioen. Ja? Dus het is nog niet gebeurd. Het moet nog gebeuren. Daarom kan men het wel gezien hebben, maar het moet nog gebeuren. Dus dat is het verhaal. En de probleem van de nieuwe vertaling van Efeze, waar dan gesproken wordt over hemelse gewesten, is dat daarin de term hemelse gewesten gekozen is, waarmee men dan ruimte laat, zo van, ze zijn dan niet in de hemel, maar in de hemelse gewesten. Dat is meer naar buiten af. Dan zijn ze niet meer helemaal in de hemel zelf, maar zo'n beetje aan de rand daarvan of zo. Dan wordt het wat vager van, enzovoorts. Hè. En dan is het dan wat makkelijker mee om te springen. Een soort compromisvertaling wordt het dan, om het verhaal kloppend te krijgen. Ik weet niet hoe dat precies zit, maar in ieder geval, of men daarom zo vertaald is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat de uitdrukking uit de nieuwe vertaling zo gebruikt wordt. Vooral in Nederland, want het is natuurlijk vertaling NBG, Nederlands Bijbelgenootschap. Vooral in Nederland bestaat die redenering van, nou ja, het is niet de hemel zelf, maar het zijn de hemelse gewesten. En dus zodat hele leerstukken, nee, vooral in wat men dan noemt Pinksterkring of charismatische kringen, kun je dat nogal eens horen. Heb ik het tenminste nogal veel gehoord, hè? Zo, er is een strijd tegen geestelijke boosheden in de lucht. Maar dat is dan niet meer de hemel zelf, dat zijn de hemelse gewesten. Dat is dan zo'n beetje de kolonie, ik bedoel, een beetje van buitenaf. Maar dat is ook een misverstand dus, hè? Want het is gewoon zo dat zoals het koninkrijk Gods in Matteüs koninkrijk der hemelen heet, zo heet de hemel in Efeze het hemelse. Het hemelse. Oftewel de hemelse, puntje, puntje, puntje. Het hemelse wordt het dan dus. Maar het is gewoon de hemel, want dat blijkt ook in Efeze zelf ook, want er blijkt gewoon de plaats te zijn waar de troon staat van Christus. Aan de rechterhand Gods, in de hemelse gewesten, zegt de nieuwe vertaling dan.
Ik heb wel lastig, maar hoe werkt dat nou? Ik dacht dat de hemel geen plaats meer was voor het kwaad.
De geschapen hemel heeft, nee, laat ik het anders zeggen. De hemelen in de zin van plaats en ruimte en tijd, daarin is dat kwaad nog steeds. En de situatie zoals die was in de dagen van Job, wat u zojuist aanhaalde, hè, de situatie, daarvan wordt nergens gezegd dat die al veranderd is.
Ik dacht wel dat er wel eens, zoals de voornaamste van weerszijden wel eens met elkaar onderhandelden. Dat geregeld gebeurt.
Mm-hmm.
Ja, net zoals bij grote bommetheden, de zogenaamde hete telefoonlijn.
Ja.
Ja, nou ja, dat is hier ook zo. Maar toch dat leven van Satan de hemel bevolkt. Nee, ik heb die indruk nog niet zo zien.
Ja. Nee, de indruk, dat is weer wat anders.
Ja.
Het is in elk geval zo, en dat is ook de enige reden. De enige verklaring voor het verschijnsel dat gelovigen die in de hemel gezet zijn inderdaad een strijd hebben tegen overeenmachten en geestelijke boosheden. Anders zouden we ze überhaupt niet tegenkomen. Het is juist dat we ons op hun terrein bevinden. Of zij op het onze, afhankelijk van het standpunt wat je inneemt. Maar dat is waarom we ze tegenkomen. Die strijd is namelijk niet beslecht. Ja, nou, of...
daarna komt, dat is het ergste, de gevreesde tweede dood. Als dat overkomt, dat is iemand die genegeerd heeft.
Ja, nee, daar gaat het nou niet over. Het gaat om dat wij als gelovigen een strijd hebben, terwijl we in de hemel gezet zijn, dat is allemaal Efeze, in de hemel gezet, een strijd hebben tegen geestelijke boosheden in de lucht. In de hemel staat er dan, in het hemelse. Nou, dat komt omdat zij daar zijn. En wij ook. Waarbij, maar ja, dan zou ik bijna het onderwerp veranderen. Dat wou ik nu ook weer niet doen. Nee, kijk, nou goed. Als ik het onderwerp verander, kom ik terecht bij een beginsel wat ik hier ook wel eens heb uitgelegd, dacht ik. Dat is namelijk dat de hemel der hemelen, de ongeschapen hemel, ja, nou weet ik het zeker, want we hebben er ook al hier een discussie over gehad, hè? Een tekst elkaar aangereikt en zo, dat de ongeschapen hemel, de hemel der hemelen, hè, dat die hemel, waarin inderdaad geen ruimte is voor het kwaad enzovoorts, dat die hemel zich uitstrekt dwars door de geschapen twee hemelen heen tot op de aarde. En het punt is dan dat je wel kunt onderscheid maken tussen een onaantastbare, onschendbare hemel der hemelen en de hemelen in het algemeen. Maar het neemt niet weg dat dat transparant is, dat het in elkaar overgaat en dat dus de dingen elkaar daarin ontmoeten.
En is die hemel der hemelen dat beschouwen als het hoofdkwartier?
Dat in elk geval, ja. Dat in elk geval.
Dit is bezit.
Ja, de hele rest verandert toch, want die hemelen worden veranderd. Er komen nieuwe hemelen, twee, en een nieuwe aarde, terwijl de hemel der hemelen ook niet vervangen of veranderd wordt. Hè? Maar neem niet weg dat de gedachte is dat in de hemel tot op dit moment Gods wil niet geschiedt. Voor een deel wel, maar niet volkomen. Want dat is pas de situatie aan het einde van onze bedeling, waarbij wij die hemelsburgerschap hebben ontvangen, ook daadwerkelijk in de hemel zijn, want dat is ook de wil van God. En waarbij degenen die nu in de hemel zijn, maar daar niet thuis horen, eruit geworpen worden. En die beide dingen samen zijn het onderwerp van Openbaring 12. Visioen van Openbaring 12. De draak en zijn engelen tegenover de mannelijke zoon die hij zou willen verslinden. En waarom? Dat is duidelijk. Het is namelijk de grote rivaal, die mannelijke zoon die daar geboren wordt. Maar wat er gebeurt is dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is dus inderdaad de hemel. En dat de draak en zijn engelen of zijn sterren of hoe het maar heten mag, inderdaad uit de hemel geworpen worden. Hoe zij het geen neder geworpen? Er staat er, de Satan, of de duivel, de oude slang, hoe die maar heten mag, alle namen worden daar genoemd, is nedergeworpen. Het staat in verband met de opname van de gemeente. Dus dat de logische gedachte is dat de opname van de gemeente de aanleiding is, en ook de termijn is trouwens, voor de uitwerping van Satan en zijn engel op de aarde, waarmee meteen verklaard wordt waarom dan op aarde die strijd in al zijn hevigheid begint. Of zo'n hoogtepunt bereikt, dat kun je ook zeggen. Maar daar komt het op neer. De strijd tussen God en de tegenstander vindt nu plaats. In de eerste plaats in de hemel, uiteraard. Maar in de toekomst pas daadwerkelijk echt op aarde. Dan wordt het omgezet in puur zichtbare strijd. Dat is na de opname van de gemeente. Maar terug naar ons onderwerp dan. Uw wil geschieden gelijk in de hemel en zo op de aarde. Veronderstel dat eerst in de hemel, dat het gebed pas gebeden wordt als eerst in de hemel Gods wil geschiet voor de volle 100%. Daarom past dat gebed volkomen in een volgende bedeling. En hetzelfde sluit trouwens aan, dat staat uw koninkrijk komen, veronderstelt uw koninkrijk komen uit de hemel naar de aarde. En de volgende zin is dan uw wil geschieden, en er staat er ook achter, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Ik denk ook dat de uitdrukking gelijk in de hemel alzo ook op de aarde slaat op de twee voorgaande zinnen. Niet op de ene, op de twee voorgaande zinnen. Namelijk uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Oftewel uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Waarna het verder gaat met geef ons heden ons dagelijks brood, geloof ik. Je kunt je nauwelijks een grotere tegenstelling bedenken. Niet dan. Ik heb altijd moeite gehad met de overgang van uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Oh ja, ik moet nog brood hebben ook. Dat is toch eerlijk, of niet? Dat is niet een spot, maar dat is toch eerlijk. Dat vind ik zo'n contrast. Maar het houdt op een contrast te zijn als je echt geen brood hebt. Het is een beetje raar om zoiets dus te bidden voor het eten. Dat vind ik echt. Als je gewoon nadenkt bij wat je zegt en bidt.